Dan beginnen wij met de beeldvorming voor het stedenbouwkundig plan Bruisend Hart. In het plan Bruisend Hart staan de visie met thematische richtlijnen, het principe van routes door het gebied, de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het globale programma met functies in het gebied. Hierna wordt een omgevingsplanwijziging opgesteld, een beeldkwaliteitsplan en een ontwerp van de openbare ruimte. We gaan nu het beeldvormende deel van deze vergadering in, waarbij u, zoals u weet, vragen kunt stellen aan de wethouder. Eén voor één, ik houd het netjes voor u bij. Een aanvullende vraag telt ook als een vraag, dus dan bent u in het volgende rondje pas weer aan de beurt. Voor het totale agendapunt staat 90 minuten vanavond. En dat betekent dat we voor het beeldvormende deel, zoals we hebben afgesproken, 45 minuten inruimen. En op is op. En die tijd gaat pas lopen, natuurlijk nadat de insprekers aan het woord zijn geweest. Dat gaat niet van uw tijd af. En dan hebt u ook alle tijd. Dat u zich niet opgehaast voelt door ons, dat is niet de bedoeling. De antwoorden van Democraten Hilversum zijn in IBAFs geplaatst, heb ik begrepen. Dus die hebt u ook ontvangen. Goed zo, ik zie u knikken. Ik ga dan nu eerst naar de insprekers, en die ga ik ook meteen namens de hele commissie. Ik heb u, meneer Triebels, net al even gesproken, maar aan u ook. Hartelijk danken dat u de moeite neemt om hier toe te komen. En dat zeg ik omdat ik dat meen uit de grond van mijn hart, maar ook zodat niet de hele commissie dat zo meteen nog een keer allemaal gaat doen. Dat is bij deze, is dat gezegd. U hebt zo meteen, even kijken, zeg ik dat goed, 5 minuten. Eén voor één. Daarna heeft de commissie de gelegenheid om vragen aan u te stellen. En dan gaan wij door met het beeldvormende deel van de vergadering. Mag ik beginnen bij meneer Triebels? Uw 5 minuten.
Geachte raadsleden, wethouder. Mijn naam is Martin Triebels. Ik ben vanaf de totstandkoming van de gebiedsagenda in 2019 betrokken gebleven bij verschillende aspecten hiervan. Ontwikkellocaties Liebergerweg, Groene Loper en ook Bruisend Hart. Nu ligt hiervan een stedenbouwkundig plan. Ik ben het niet altijd eens met een supervisor, maar in deze dus wel. Op hoofdlijnen een goed plan, maar op punten kan en moet het beter. Auto de Gasstraat, doe het niet. Dit was de uitkomst van een ruim bezochte participatieavond in oktober 23. Uitgebreid werd stilgestaan bij de verschillende aspecten en het effectenonderzoek van Royal Haskoning. De vele negatieve effecten brachten 89% tot de overtuiging, doe het niet. 89%. Het kost veel groene ruimte, 800 vierkante meter. Het fragmenteert de groene ruimte. Het geeft een inbreuk op aanzien en openheid van de groene ruimte door veiligheidsafscherming, hek. Negatief effect op leefbaarheid plein en op oversteekbaarheid. Kruisende bewegingen, auto's, fietsers en kruising met kleine drift geeft onveiligheid. Dure herinrichting, forse aanpassingen vereist. Beduidend risico op sluipverkeer naar Beatrix-tunnel. Het rapport Royal Haskoning is duidelijk. Voorkeur voor alleen fietspad. Dit kantelt in het memo verkeersonderzoeken vanwege een vermeend overmatig afwentelen richting Jan van der Heijdenstraat, Zijnhorst. In dit memo werd ervan uitgegaan dat alleen fietspad bij Zijnhorst een toename van 3610 auto's per dag zou geven ten opzichte van auto's te gast. Dit bleek een rekenfout en is tussentijds gecorrigeerd naar slechts 830 auto's per dag. De conclusie, overmatig, is niet gecorrigeerd. Ik doe een dringend beroep op de raad tot een correctie op het plan te komen. Geen auto te gast. Het veraangename verkorten en verbreden van de onderdoorgang. Vanuit intensieve samenwerking met bewoners en gemeenten heeft Movares in augustus 2019 een rapport uitgebracht over het verbeteren van de verbinding relatie Oost-Centrum. Kernelement hierin is het veraangename verkorten en verbreden van de onderdoorgang ter plekke van het station. Dat verbreden is vanwege de kosten al naar de toekomst geschoven. Het stedenbouwkundig plan brengt het Movares-doel nog verder op achterstand. De huidige onderdoorgang is circa 17 meter breed. Dat zou dus eigenlijk in zijn geheel publieke ruimte moeten zijn. Ruime toegang voor licht en lucht. Functioneel programma, verblijfkwaliteit. Van die 17 meter is er echter circa 60% in gebruik door NS als reizigerstunnel naar Parons. Het nieuwe stationsgebouw komt straks ook voor dit stuk van de onderdoorgang te liggen. Dan is een brede onderdoorgang dus nooit meer mogelijk. Het resterende publieke stuk is nu al te smal voor het huidige verkeersaanbod, fietsers en voetgangers. Zoals NS een reservering 6 meter strook voor de toekomst wil, is ook hier een reservering voor de toekomst aan de orde. Geen bouwvolume voor de onderdoorgang. Naast breedte gaat het ook om het kort houden van de onderdoorgang. Aan centrumzijde krijgt dat aandacht, maar oostelijk uit de onderdoorgang komende kom je in een trechter tussen bouwvolumes die de route gevoelsmatig juist verlengen. Een oplossing kan zijn het bouwvolume stadskamer achterwege te laten. Als alternatief is denkbaar het opgeslagen Dudok-monument VVV-huisje hier te situeren. Ten slotte, de aanloopstraten, de groene lopenstructuur. Hoe sluit Bruisend Hart aan bij de aanloopstraten en de groene lopenstructuur? De werkgroep Groene Loper pleit al langer voor een herinrichting, vergroenen van de kleine drift. De kleine drift is op, krijgt een andere functie, minder auto's, meer fietsers, vormt de verbinding tussen de groene plekken Bruisend Hart, Van Son, Thijsenplein, Pelikaanstraat. De werkgroep zou dit graag samen met de gemeente onder de loep willen nemen en uitwerken voor participatie met de buurt. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Triebels. Dan gaan we naar meneer Hendricks en u spreekt in namens Dudok Wonen, heb ik begrepen. Aan u het woord.
Goedenavond. De ontwikkeling van Bruisend Hart steunen wij van harte. Er is een enorm tekort aan woningen. Het realiseren van woningen voor woningzoekenden is een noodzaak. Bruisend Hart is een ontwikkeling die in lijn ligt met de wensen van Dudok Wonen. De opzet van de gebiedsagenda 1221 was en is een mooie eerste stap. Door intensief met bewoners, winkeliers, eigenaren en ontwikkelaars te praten is veel informatie opgehaald. Het goede van die informatie is weer verwerkt in dit stedenbouwkundig plan. En dat onze politiepost een belangrijke plek vormt voor het Bruisend Hart maakt het voor ons als Dudok Wonen nog mooier. Het is een van de iconen van Dudok Wonen en fantastisch dat dit gebouw een centrale ligging krijgt aan de nieuwe openbare buurttuin. In vergelijking met het oorspronkelijke plan worden er nu minder woningen gerealiseerd. De verhouding wonen en andere functie is verschoven van 70-30 naar 60-40. Dat vinden we een gemiste kans. Dudok Wonen heeft veel bezit in het gebied en ook goed contact met de gemeente over transacties die eventueel mogelijk zijn en nodig zijn voor de realisatie van de buurttuin en sociale woningbouw. Het zou mooi zijn als we gezamenlijk het aandeel sociale woningbouw kunnen vergroten. In het stedenbouwkundig plan wordt met veel facetten rekening gehouden. De realisatie van de plannen uit het stedenbouwkundig plan dragen bij aan een veiliger en mooier Oosterspoorplein. Ook is er veel aandacht voor looproutes van en naar het Bruisend Hart en de omgeving. Het creëren van doorsteken om de Geuzenbuurt meer te ontsluiten is onder andere een opmerking geweest uit de gebiedsvisie 1221. Er is in bouwblok C, het bouwblok bij Café Dudok, een doorsteek voorzien van het Bruisend Hart naar de voormalige busremise. Die doorsteek loopt daar dood. Dat is jammer. Mogelijk kan deze doorsteek gecreëerd worden via de Zwammerdamstraat en vandaar verder via de busremise naar de Geuzenweg. Fijn dat we prettig samenwerken met de gemeente aan dit mooie plan en dat we met z'n allen een echt Bruisend Hart ervan mogen maken voor de bewoners van Hilversum en de toekomstige bewoners en de woningzoekenden. Dank jullie wel.
Dank u wel, meneer Hendricks. En ik zie dat mevrouw Van Dillen is binnengekomen. U mag meteen als u... Ja, dat is natuurlijk wel even pittig om zo direct de microfoon te krijgen, maar we waren precies bij u beland. Dus... Nou, pakt u gerust even uw spullen. Is het woord aan, als u hem aanzet, gaat... Ja. Het woord is aan mevrouw Van Dillen, u spreekt in namens de Fietsersbond.
Dat klopt. Ga gang. Goedenavond, beste raadsleden. Vanuit de Fietsersbond willen we graag een aantal zaken en zorgen inbrengen over het Bruisend Hart. En daarbij zitten we een beetje in een spagaat. We zien echt positieve zaken in het ontwerp. Maar onze ervaring is dat als we die benoemen en daarna onze zorgen uitspreken, dat de gemeente soms dan selectief luistert en horen dat we positief zijn en het eens zijn. En voor dat laatste zijn onze zorgen net even te groot. We hebben een aantal zorgen en die komen voort uit een totaalblik om fietsers over een geheel netwerk te laten genieten van hun route. En ik hoor soms postzegeltjes denken en daar willen we dus aan voorbij gaan. Het fietsnetwerk Hilversum bestaat, dat is vastgesteld door het vorige college. En de huidige projectwethouder zat in dat college, dus die kent het gelukkig. Dat netwerk heeft als ruggengraat diverse doorgaande routes. Misschien hebben jullie een kaartje gezien, iets met paarse lijntjes. Die doorfietsroutes, zoals ze ook genoemd worden omdat ze de regio ingaan, komen allemaal samen bij de stationstunnel aan beide kanten. Die tunnel is dan ook het kloppend hart voor veel fietsers die onderweg zijn in Hilversum, naar het station of er voorbij. Als we dan zien dat de zichtlijnen van de tunnel heel slecht worden, want aan beide zijden komt er een bocht in de aanrijroute, en de helling blijft intact, want het blijft natuurlijk een tunnel, dan wordt dat een recept waar we niet blij van worden. Die huidige tunnel, zoals die nu is door een recent onderzoek van Movares langs de nationale kwaliteitsmeetlat gelegd. Ze hebben gemeten en geconcludeerd dat de tunnel van het laagste kwaliteitsniveau is. Op dit moment dus. Voor zowel fietsers als voetgangers. En van die tunnel worden dan de aanfietsroutes slechter gemaakt met die bochten. Ja, dan zijn er nog de details van twee extra gebouwen aan de oostkant. Die zorgen voor minder lichtinval op die tunnelingang daar en meer windstoten. Nee, we worden niet blij. Dus we vragen concreet om drie dingen. Die bebouwing aan de oostkant zouden we graag zo laag mogelijk willen hebben. Ik vermoed dat ze niet weg kunnen, maar dat zou het ideaalste zijn. Maar in ieder geval maximaal één woonlaag. Zodat de lichteffecten en windeffecten minimaal blijven. Een extra voetgangersovergang die publiek toegankelijk is erbij maken. Daarmee zou de tunnel vrijkomen voor fietsers en bij die kwaliteitsmeetlat een flink aantal punten stijgen en opeens voldoende zijn. En dat maakt ook het risico voor die rare dingen die misschien gebeuren met die fietsers die er met beperkt zicht ingaan, gewoon veel veiliger. En een betere inrichting van de tunnel, zodat er nog door fietsers iets gedaan kan worden, goede belichting en sociale veiligheid blijft met die slechte zichtlijnen. Dan hebben we nog een punt over de gevaarlijke vijfsprong. Ik was een paar keer dit jaar al in de gemeenteraad, omdat de gemeenteraad hele goede actie heeft ondernomen voor die vijfsprong bij de kleine drift. Die is nu een stuk beter. In het ontwerp wordt die uit elkaar getrokken. Dat is helemaal prima, een driesprong en een fietspadkruising. Die driesprong heeft op alle drie die wegen van die driesprong autoverkeer. En dat lijkt ons geen goed idee. We zijn het hier gewoon eens met het advies van Royal Haskoning. En we voelen ons gesteund door de 89% van de ondervraagden in de enquête. We zouden daar graag een stuk puur fietspad op het stuk Zuiderweg vanaf de Larensweg. Ik las iets over een overmatig verkeerseffect, maar ik geloof dat meneer Triebels al heel prima heeft uitgelegd dat dat allemaal meevalt. En wij voorspellen dat de auto's die daar door zouden komen ook nog minder zullen worden dan voorspeld. Want dat is het effect wat we altijd zien in andere steden waar de gemeenteraad zo dapper is om zo'n actie te plaatsen. Automobilisten gaan andere routes nemen of gaan zich gewoon anders verplaatsen. En het ontvlechten van auto- en fietsroutes levert in alle gevallen steden op waar mensen, als je het na 6 maanden vraagt, heel blij zijn en niet meer terug willen. Dus laten we leren van de steden als Parijs en Utrecht en dat hier ook doen.
Die keuze komt u tot een afronding?
Ja. Die keuze bij de Zuiderweg maakt ook een complexe kruising bij de Larensweg, Eemnesserweg, Zuiderweg makkelijker. Want daar willen we dat de doorfietsroute die daar naar Laren gaat ook een echt fietspad krijgt. En een oversteek met voorrang volgens de DFR-inrichtingen. Ik heb nog een klein stukje. Was ik al bij mijn 5 minuten?
Ja, u bent er al ruim overheen.
Nou, dan hoop ik dat ik...
Nou, als u nog één zin als afsluiting voor uw laatste punt.
We zijn bang dat de 2500 in de fietsparkeerplaatsen, hoewel dat een ophoging is, voor de toekomst tekort gaat zijn, aangezien er extra woningen gebouwd gaan worden. En daar maken we ons zorgen over.
Dank u wel, mevrouw Van Dillen. Dan ga ik naar de commissie om te kijken of iemand aan een van u verhelderende vragen wil stellen. Ik kijk even rond. Ik begin bij meneer Nanninga.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraag aan de heer Triebels. U geeft aan op hoofdlijnen een akkoord te zijn, maar u vraagt tegelijk om geen bouwblokken voor het station te bouwen. Dus ik vroeg me even af van, ja, waar moeten we dat dan gaan realiseren?
Meneer Triebels.
Ja, ik heb eigenlijk alleen maar een opmerking gemaakt over dat stadskamer. Daar zijn geen woonhuizen in gesitueerd, voor zover ik weet. En ook anderen kijken kritisch tegen dat gebouw stadskamer aan. En het is voor mij vooral vanuit het oogpunt van het kort houden en het open houden van die tunnelingang, dat ik pleit om dat gebouw stadskamer te laten vallen en bijvoorbeeld een lager gebouwtje, het VVV-monument, voor terug te zetten.
Dank u wel voor uw beantwoording. Meneer Van Gieken, geen vragen. Meneer Gubbels, Democraat Hilversum.
Dank u. Aan de heer Triebels, u begint eigenlijk dat u zegt van, nou, de verbinding Centrum Oost, dat was toch het uitgangspunt en dat wordt nu slechter. En tegelijkertijd zegt u dat dit plan er wel mee door zou kunnen. Kunt u uitleggen dat spanningsveld tussen aan de ene kant dat hoofdverbinding, verbetering Centrum Oost, er niet komt, versus dat u toch zegt van, nou, dit plan dan toch maar doen?
Meneer Triebels.
Ja, het plan heeft plussen en minnen en over bepaalde dingen kun je best tevreden zijn. Ik vind de pleinvorm met al het groen en zo vind ik best positief. Maar dat punt van verbinding Oost-Centrum, ja, dat blijft zorgen baren. Ik heb proberen aan te geven van, ja, met wat aanpassingen en met ook ruimtereservering voor de toekomst kan je dat nog goed krijgen. Het krijgt naar mijn gevoel eigenlijk te weinig aandacht in dit hele stedenbouwkundig plan. De hele tunnelkwestie en die hele verbinding Oostcentrum. En dat dus het stationsgebouw echt zo voor die tunnel wordt gezet. Waardoor dus de tunnel in feite echt smaller wordt. Dat vind ik wel echt een probleem.
Dank u wel voor die beantwoording. Dan ga ik door naar meneer Lahezen, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor uw bijdrage, alle drie. En ook voor uw vooral hele vriendelijke woorden, ook over het plan, ondanks wat de kritiekpunten. Maar één ding is mij niet helemaal duidelijk. En ik stel mijn vraag aan de heer Triebels, hoewel ik de Fietsersbond er ook over eigenlijk dezelfde opmerking heb horen maken, denk ik. U heeft het steeds over de fietsstraat die onwenselijk is. Maar volgens mij bedoelt u, en corrigeer me als ik erna zit, het feit dat de auto gewoon op dat stuk Zuiderweg tussen de Larenseweg en de rest van de Zuiderweg mag blijven rijden. Klopt dat of gaat het u echt om de inrichting als fietsstraat of om uitvoering van amendement 2245 auto's toelaten op die weg?
Ja, nou ja, in het huidige stedenbouwkundige plan, zoals het nu voor ligt, is een auto-te-gast-stuk ingelast, hè, op dat stukje Zuiderweg. En daarvan zeg ik, pleit ik voor, doe dat niet. Hou die auto daar weg en beperk het puur tot fietsroute.
Dank u wel. Fietspad. Een verhelderende vraag nog van meneer Heijzen.
Ja, toch om het echt duidelijk te krijgen. Dus u wil daar liever geen auto's zien?
Ja.
Het gaat u niet zozeer om de vraag wel of geen. Als die auto er even goed moet komen, hoe dan ook, stel dat dat het geval is, dan heb je nog de volgende vraag. Wordt het dan een auto te gaststraat of mag de auto daar gewoon op een andere manier doorrijden?
Meneer Triebels?
Ja, er staan twee tekeningetjes in het stedenbouwkundig plan. Eentje waar dus die dingen uit elkaar gehaald zijn. Apart auto's en apart fietsen. En eentje waar het dus samengebracht is. Die variant met uit elkaar halen, ja, die vreet wel veel meer ruimte. En dan kom ik dus op die 800 vierkante meter groen die ik kwijt ben. En dat vind ik wel weer... Nee, het liefst heb ik er gewoon helemaal geen auto's.
Dank u wel. Meneer Van Waarden van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb er één voor de heer Hendricks van Udok Wonen. U heeft het over de 70-30-60-40 verdeling, hè, wonen en overig en werken. Een van de redenen, als ik het goed begrepen heb uit de onderbouwing, is dat wonen langs het spoor een hele ingewikkelde is. Heb ik nou jouw vraag te pakken?
Ja.
Sorry. Nee, maar hoe kijkt u daarnaar? Of ziet u daarin geen problemen?
Ja. Meneer Hendricks.
Ik denk dat de verhouding 70-30-60-40 was volgens mij, als ik het goed lees, ingegeven ook door de menging van de diversiteit van functies. Dat de levendigheid zou vergroten. Er staat wel inderdaad een stuk in over wonen aan het spoor. Dat ziet volgens mij niet toe op deze verhouding. Antwoord geven op de vraag van hoe zien wij dan het wonen aan het spoor. Er zijn bouwkundig zijn er inderdaad voldoende oplossingen voor. Het zal anders wonen zijn dan op een andere plek in Hilversum. Maar dat wil niet zeggen dat het geen goede woning zou zijn. Daarvoor zijn de eisen gewoon vanuit de wet al meer dan voldoende. En er zijn evengoed ook zeker wel heel veel kandidaten die dat toch ook erg waarderen.
Dank u wel voor de beantwoording. Meneer Vonk, had u ook nog een vraag?
Jazeker. Ja, de heer Van Waarden had al van mijn blaadje eentje voorgelezen, maar dat mag wel. Dat is geen probleem hoor. Ik had mevrouw Van Dillen van de Fietsersbond, die zei, als we een voetgangersoversteek extra realiseren, dan gaat dat plan enorm veel beter worden. Kunt u nog precies aangeven waar u dan die dan wil situeren?
Want ik heb, nee, wij hebben al in praten over een fietsersovergang.
Mevrouw Van Dillen.
Mag ik dan nog even helder een vraag? Want ik hoorde u zeggen, of ik heb het dan niet goed begrepen, maar u zei omdat die voetgangers het fietspad gaan kruisen straks, wat wij ook al hebben gezien. En als je daar nog een extra voetgangersoversteek creëert, dat die voetgangers veiliger over die fietspad gaan, dan wordt het beter. En ik begreep niet zo goed hoe u dat bedoelde.
Ik heb over twee voetgangers. Ik heb over één voetgangersoversteek gepraat. En dat is over het spoor. Bedoelt u die?
Nou, ik hoorde u zeggen, ik ga het nog één keer proberen, voorzitter, dat het plan zou veel beter worden als er iets met voetgangers gebeurt. Laat ik het dan zo formuleren.
Dat heb ik op twee plaatsen gezegd.
Nou, graag. Ik hoor
de ene
hoe
is
en wat.
Dat ik heel graag zou willen dat er over het spoor een extra voetgangersoversteek komt. Of dat een brug is of een tunnel, of dat weet ik dan niet. Daarmee zou de tunnel volledig fietstunnel worden. En daarmee van een kwaliteitsniveau wat volledig... Alleen dat moet dan publiek toegankelijk voetgangerstunnel zijn. Dat is wel een essentieel punt daarbij. En ik heb nog iets over voetgangers gezegd bij de Larenseweg en Nesserweg. Oké. Is die zo? Oké.
Dank u wel. Meneer Lancé, Hart van Hilversum.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Van Dillen. U had het over de auto te gaststraat, dat u vond dat het niet kon en dat dan het verkeer maar andere routes zou moeten nemen. Welke route gaat het dan worden? Want er is er dan maar eentje.
Mevrouw Van Dillen.
Maar welke routes zouden de auto's daar moeten nemen? Want ze komen dan vanaf de Larenseweg. En ze willen... Waarom zouden ze dan naar de Kleine Drift moeten? Want dat is in principe een weg voor het doorgaan naar de wijk.
Ik zou er geen debat met een vraag en antwoordspel van willen maken. Dus als u geen antwoord hebt op de vraag die meneer Lassé stelt, dan moet het daarbij laten. Of wilt u nog een...
Nee, dat is verder uitgezocht in het verkeerseffectenonderzoek. Dus dat wil ik inderdaad niet herhalen.
Het stukje is, onze verwachting is dat veel mensen deze weg gaan gebruiken om inderdaad, dat ook ergens geschreven in dit stuk van meneer Triebels, richting de Beatrix-tunnel te gaan. Als dat niet kan, dan gaan al deze auto's richting de Simons de Vinweg, van de Simons de Vinweg de Jan Geresweg op, waar het al vol staat. Dus hoe ziet u dat voor zich dan? Waar moeten dan de auto's?
Is het een vraag aan meneer
Van Dillen?
Mevrouw Van Dillen.
De ervaring leert dat als het inderdaad vol staat, mensen gaan kijken hoe ze dan ergens naartoe willen gaan. En vaak op andere vervoerswijzen overgaan. Dus dat een gedeelte van het autoverkeer verdampt. Dat is waar ik aan refereerde. En die 800 die er dan doorgaan is een best een grote belasting voor dat kruispunt, wat in principe een doorfietsroute zou moeten zijn. En dat is wel een combinatie van functies waar ik ernstige twijfels bij heb.
Een aanvullende vraag, als het mag. Oksana.
Ja, ik geloof niet dat u antwoord gaat krijgen op uw vraag. Dus, mevrouw Van der Linden, had u vragen aan een van de insprekers, meneer De Jong? Hebt u vragen aan een van de insprekers? Nee. Zijn er nog andere commissieleden? Meneer Gubbels nog, Democraat Hilversum, ga uw gang.
Dank u wel. Een vraag aan mevrouw Van Dillen. U had het over u voorziet te weinig capaciteit bij de fietsers. 2500 zou dan te weinig zijn. Wat zou voldoende zijn volgens u?
Mevrouw Van Dillen, ik zou het fijn vinden als u wacht tot ik u het woord geef. Dan ben ik ook niet helemaal voor niks gekomen. Aan u het woord.
Dat hebben we niet doorgerekend, omdat dat ook afhankelijk is van het aantal extra woningen wat er komt en andere toekomstige ontwikkelingen.
Oké, Royal Haskoning rekent met 1800 netto toe te voegen woningen tot 2040. Dus heeft u een richtgetal om daarmee te gaan werken.
Ja. Nou, heeft u nog wat extra informatie gekregen ook. Verder nog, meneer Laheze, PvdA. Uw microfoon doet het niet, misschien even. Ja, hij werkt.
Ja, dank u wel. Ik heb u iets horen zeggen over de doorsteek naar de busremise. Die staat nu ingetekend midden in dat blok op de Laarzenweg. Terwijl je zou je kunnen voorstellen dat je ook via de Zwammerdamstraat zo'n doorsteek zou kunnen realiseren. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Meneer Hendricks.
Dat is precies wat we voorgesteld hadden. Of wat ik, dat mogelijk een onderzoek zou kunnen zijn. Ook omdat je vanuit de Zwammerdamstraat een doorsteek over de busremise naar de Geuzeweg zou kunnen maken. Waarbij de Geuzeweg of en de Geuzebuurt meer kunnen ontsluiten, wat nu niet het geval is.
Dank voor de beantwoording. Meneer Van Waarden, GroenLinks.
Dit is eigenlijk helemaal geen GroenLinks vraag voor meneer Triebels. De beruchte enquête, de bewonersbijeenkomst, is natuurlijk gesproken over die auto-te-gaststraat. En als je naar het plein kijkt, wil je die natuurlijk niet voor de groenkwaliteit, et cetera. Maar de raad is destijds met het amendement gekomen omdat dat effect op de omliggende buurten gunstiger is. En het is voor bewoners die daar wonen wellicht, ik ben geen autokenner, maar prettig om zo naar je woning te komen. Is dat ook besproken in die bewonersbijeenkomst en meegenomen in de afweging?
Meneer Trippels.
Ja, er is een bewonersbijeenkomst geweest hier in de burgerzaal. Ook met mensen die daar dus wonen, die waren daar expliciet voor uitgenodigd. Daar is het hele verkeerskundige plaatje toegelicht in beide varianten. Mensen die daar ter plekke wonen zullen het soms prettiger vinden om via de Larenseweg en zo dat stukje auto te gast bij hun woning te kunnen komen. Als ze thuis komen, als ze weer weggaan, moeten ze toch de route via de Minkelenstraat en zo of Lorenzweg nemen. Hè. Dus het is maar betrekkelijk eigenlijk. Het is alleen van als je thuis komt, kan je dan. Dus naar mijn gevoel is de verkeerskundige zien de toegevoegde waarde voor die mensen daar toch eigenlijk vrij beperkt. En de nadelen, en die zijn er wel degelijk, die zijn toch fors. En dat heeft ook gemaakt, denk ik, dat die 89% van de mensen die daar waren en ook in de enquête daar afwijzend op gereageerd heeft.
Dank u wel. We gaan een beetje op de tijd letten ook, denk ik. Zijn er nog andere commissieleden met vragen? Nee? Dan dank ik u voor nu in ieder geval. U krijgt aan het einde van de oordeelsvormende fase nog het woord voor een kleine beschouwing. Ik ga dan de commissie vragen zometeen of u vragen hebt over geheime stukken. En ik zeg er alvast bij, als u die hebt, dan maken we een klein deel van de beeldvorming besloten, maar niet het hele deel. Zijn er commissieleden die vragen willen stellen over geheime stukken? Kijk, dat levert dan weer heel veel tijd op, ja. Toch? Ja, dat is heel prettig. Dan gaan we door met de beeldvormende fase. Zoals ik al eerder heb gezegd, hebben we daarvoor 45 minuten. En volgens onze eigen afspraak is het daarna ook echt afgelopen. Er komt ergens een grote klok hier te staan die aftelt. Dus u kunt het allemaal met mij meebeleven. U kunt om de beurt een beeldvormende vraag stellen aan de wethouder, die kersvers is op dit onderwerp. Dus ik wens hem daarbij veel succes. Dat is nou eenmaal de actualiteit. En ik ga u dus één voor één de gelegenheid geven en een aanvullende vraag. Ik zeg het nog maar een keer, telt ook als een vraag. Ik begin dit keer aan de andere kant bij het CDA. Kijk even, hebt u een vraag aan de wethouder? Ja, meneer de Jong, CDA.
Voorzitter, dank. In het voorstel zien wij dat de kleine drift verandert naar een eenrichtingsverkeer op een bepaald stuk in plaats van een tweerichtingsverkeer. Tijdens de beeldvormende sessie is dit al even naar voren gekomen, maar de vraag is op basis van welk kader is dit ingetekend? Hoe hebben wij dit besteld?
Ja, voorzitter, dank u wel. En fijn dat u deze vraag stelt. Dat geeft mij meteen gelegenheid om dit even te verhelderen. Nodig u meteen even uit om met mij naar het kaartje te kijken van de belangrijkste routes in het stuk. En dat is op pagina, ik meen uit mijn hoofd, 35. Ik spreek even voor u. Pagina 36. Het eenrichtingsverkeer is een opmerking geweest van RHDAV in een rapport dat ze hebben gemaakt. Maar dat is een bijzin als suggestie van RHDAV. Dat hebben we niet in de plannen uitgewerkt. Op pagina 36 ziet u ook dat als u naar de kaart kijkt, de grijze lijn die van oost naar west beweegt, die heeft een linksaf grijze lijn richting de kleine drift. Daar staat geen pijl bij, geen grijze pijl. Dat zorgt wellicht voor de verwarring. Met alle liefde en plezier bezorg ik u een aangepaste versie waar die pijl erin staat. Maar we hebben dus in het plan hier geen rekening gehouden met eenrichtingsverkeer. En dat is in de verkeersmodellen ook niet meegenomen.
Dank voor de beantwoording. Mevrouw van der Linden, VVD.
Ja, dank u voorzitter. Mijn vraag gaat ook over iets wat we in de BVS met elkaar besproken hebben. Namelijk de keuzes die er zijn om de route in te richten als auto-te-gaststraat. Waarbij er werd gesproken over, nou dat kan door bijvoorbeeld auto's en voetgangers. Tenminste, de opmerking was dan het als een woonerf in te richten. Maar daarbij was de, zoals ik het begreep uit het BVS, de suggestie om dan fietsen los te koppelen en wel auto's en voetgangers te mengen. En ik wilde even aan de wethouder vragen of hij daar nog even op kan reflecteren. Omdat in mijn beleving bij een woonerf alles op dezelfde rijbaan beweegt.
Wethouder Schepers.
Ja, voorzitter, wat we natuurlijk proberen is binnen de kaders die gesteld zijn een zo veilig mogelijke oplossing voor alle verkeersgebruikers te realiseren. En dan met name natuurlijk voor de meest kwetsbare verkeersgebruikers. De fietsintensiteit in dat gebied is vrij hoog. En vandaar dat we in ieder geval overwegen of als variant mee hebben genomen de optie van een erf, waarbij we de voetgangers, waarbij de fietsers en de automobilisten zoveel mogelijk uit elkaar halen. Dan is inderdaad het geval dat je de voetgangers en de automobilisten met elkaar mengt. Alleen is het zo dat de meeste voetgangers in het gebied daar zich niet per se in dat stuk begeven. Dus daar kan dat wel. Tegelijkertijd wil ik aangeven, dit zijn echt varianten waar we nog op gaan studeren. Dit komt in de volgende fase na het stedenbouwkundig plan. Dus dit zijn ideeën waaraan we denken, maar dit is nog geen uitgemaakte zaak.
Dank voor uw beantwoording. Meneer Vonk, SP.
Ja, ik zou zeggen, wil u een makkelijke of een moeilijke vraag, maar ik begin voor de makkelijke vraag, denk ik. Ik begreep niet helemaal het kostenverhaal. Daar hebben we morgen ook een commissievergadering over. Geldt dit nou, dat nieuwe kostenverhaal, voor dit plan al specifiek of nog niet?
Ja, voorzitter, ik denk dat de heer Vonk dan met name doelt op de ontwikkeling van het stationsgebouw, waarbij de Nederlandse spoorwegen aan de lat staan voor de ontwikkeling. We zullen daar in hoge mate zoveel mogelijk proberen om daar middels een anterieure overeenkomst te gaan regelen. En dat blijft ook binnen de nieuwe nota kostenverhaal altijd een optie, dat je iets anterieur regelt, één op één met een private ontwikkelaar, of in dit geval de Nederlandse Spoorwegen. Maar de nota kostenverhaal laat wel toe dat we hier ook kosten gaan verhalen, omdat we hier ook met veel bovenplanse voorzieningen aan de slag gaan.
Dank u wel voor de beantwoording. Meneer Van Waarden, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eentje over de beroemde passage. Hoe staat het daarmee? Lukt het inderdaad om die passage, die tunnel, met de stationshal te verbinden, waardoor die veel breder gaat ogen? En waar we het net ook over hadden, dat de voetganger van het fietspad komt, waardoor die tunnel een voldoende krijgt, of misschien nog wel meer, omdat je daar de inrit van de fietsenstalling niet meer hebt.
Ja, voorzitter, we hebben ook in het kader van het stationsgebied natuurlijk al vaker met elkaar gesproken over de tunnel. En het SEC verbreden van de tunnel is constructief heel ingewikkeld en een buitengewoon prijzige aangelegenheid. Hè. We hebben daar al over gesproken. Het kost 15 miljoen euro om hem 1,5 meter te verbreden. Dat is 1 miljoen euro per decimeter, dus dat is best wel duur. Er zijn een paar elementen die sowieso de kwaliteit van de tunnel aanzienlijk gaan verbeteren. We gaan de hellingshoek gaan we een stuk afvlakken aan beide kanten, dus de snelheid gaat er in hoge mate uit. De ingang van de fietsenstalling die wordt ook verwijderd. Hè, dus de kruisende bewegingen die je nu vaak in de fietsenstalling hebt, mensen die moeten remmen, et cetera, die gaat er ook uit. De tunnelmond wordt aan de centrumzijde een stuk korter, dus de tunnel wordt ook veel lichter. En ja, we zijn ook wel in gesprek met de NS om te kijken of het op den duur mogelijk wordt. Maar dat vraagt ook wel grote ingrepen aan de stationshal en de tunnel, de passage onder het spoor zelf. Of het mogelijk is om voetgangers daar door te leiden. En dan krijg je wat extra ruimte in de tunnel zelf. Maar dat heeft ook met reizigerscapaciteit te maken. Dat vraagt een grotere ingreep aan de hele passage onder het spoor. Zozeer zijn we nog niet. Maar op korte termijn hebben we in ieder geval een aantal ingrepen die de tunnel significant veiliger en aangenamer gaan maken.
Dank u wel. Meneer Lahesse, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even terug naar die fietsstraat. Mij is inmiddels duidelijk dat er vooral bezwaar is tegen het autoverkeer. Dat daar toch over die Zuiderweg blijft rijden. Maar goed, daar is een motie over aangenomen, niet met onze stem, A2245. Er ligt nu een advies om af te wijken van het stomp-principe, maar daar een somp-principe van te maken. Dus een vrijliggend fietspad en de auto en de voetganger moeten het samen zien te rooien op een gedeeld stukje weg. Heeft u overwogen, want een van de argumenten daarbij was dat het anders te kort zou worden om het als fietsstraat in te richten, herinner ik me van de BVS. Heeft u wel eens overwogen, of zou u dat alsnog willen doen, om die fietsstraat juist te verlengen? Namelijk te laten beginnen waar de Larenseweg versmalt en pas te laten eindigen, bijvoorbeeld bij de Beterikstunnel.
Wethouder Schepers.
Nou, voorzitter, bij mijn weten hebben we dat niet overwogen. Wat ik aangaf is dat we het uitgangspunt van de auto-te-gaststraat, zoals het de opdracht is geweest van de Raad, dat hebben we meegenomen in de plannen. Nadat het stedenbouwkundig plan is aangenomen, gaan we wel verder kijken. Kijk, er zijn natuurlijk nog een paar andere ontwikkelingen die spelen, namelijk de doorfietsroute, daar heeft mevrouw Van Dielen ook net iets over gezegd. Dat is een ontwikkeling die eraan komt. En we kunnen in de ontwerpfase die na het stedenbouwkundig plan komt, kunnen we kijken in ieder geval of we daar een aansluiting zouden kunnen realiseren. Ik wil daar nu niet al een wilde toezegging op doen, omdat we daar nog mee bezig zijn. En die plannen zijn nog minder ver dan dit plan. Maar dat zijn wel varianten om te verkennen.
Dank u wel. Meneer Gubbels, Democraat Hilversum.
Dank u wel, voorzitter. Ik leg u een citaat voor van de Spoorse partijen. Zij schrijven, citaat, de ontwikkeling aan de oostzijde van het station, tussen haakjes Bruisend Hart, lijkt onafhankelijk te zijn ontwikkeld van de vernieuwing van het stationsgebied aan de centrumzijde, tussen haakjes Stationshart Hilversum. In de publicatie over het concept stedenbouwkundig plan voor de oostzijde van het spoor ontbreekt zelfs een referentie naar de ontwikkelingen aan de centrumzijde. Einde citaat. De vraag is, hoe kon het zover komen dat bij de gemeente die verbinding buiten beeld raakte en NS, ProRail en de spoorbouwmeester nodig waren om de gemeente hierop te attenderen?
Wethouder Schepers.
Ja, voorzitter, een paar reflecties op de vraag van de heer Gubbels. In de eerste plaats ben ik het toch niet helemaal eens met wat de partijen schrijven. We hebben wel degelijk naar maatvoering en schaal en hoogte gekeken hoe het zo goed mogelijk op elkaar aanpast. Maar vooral ook hoe het reageert op het stationsgebouw. En het stationsgebouw is natuurlijk een belangrijke component die aan beide kanten van het spoor reageert. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Daarnaast is het natuurlijk zo dat als je kijkt naar de gebieden aan beide kanten van het spoor, dan is de omgeving aan beide kanten ook anders. De omgeving aan de centrumzijde is significant stedelijker. Dus het stedenbouwkundig plan dat u goed kent, de 9 straatjes, 7 straatjes, reageert ook meer op de stedelijke omgeving daar. En als je kijkt naar het gebied rondom het Oosterspoorplein, dan is dat kleinschaliger en reageert dit plan ook op die manier daarop. Daarnaast is het zo dat we, als we kijken naar de basisingrediënten voor de stedenbouw die we nu in dit plan hebben opgenomen en die we verder willen gaan uitwerken in het beeldkwaliteitsplan, dat er wel degelijk overeenkomsten zitten die met het beeldkwaliteitsplan dat we voor het stationsgebied aan centrumzijde hebben.
Dank u wel. U hebt een verderende vraag.
Aanvullend hierop. Want u zegt de centrumzijde die is stedelijker, maar waarom verstedelijkt u dan op de oostkant? En de NS geeft hierbij het voorbeeld van juist het plaatsen van die twee bouwblokken. Daardoor krijg je een ongelijkheid, want de tunneleffect is veel langer.
Laatste antwoord van de wethouder.
Nou, voorzitter, als je kijkt naar hoe de bouwblokken zijn gesitueerd, dan bestrijd ik dat het tunneleffect veel langer wordt. De bouwblokken geven veel meer ruimte. Die zijn veel opener. Het bouwblok, de stadskamer, is ook wat beperkt. Juist om de ingang van de tunnel ruimer te maken. Dus ik denk dat het tunneleffect helemaal niet versterkt wordt.
Maar u geeft een opinie en wij mogen geen opinies geven. Ik constateer alleen dat de NS spoorbouwmeester, NS en ProRail signaleren dat het tunneleffect versterkt wordt.
In de ordevormende fase gaan we dit denk ik nog even echt uw mening hierover horen. Meneer Van Grieken, D66, hebt u vragen?
Dank, voorzitter. Ik had de volgende vraag aan de wethouder. Los van de politieke vraag of je het zou moeten willen. Stel dat je het bruisend hart zou willen temporiseren, dit plan. Zijn daar dan mogelijkheden voor? In het stuk lees ik dat met name die voorkeursrecht om dat te behouden, dat een belangrijke reden is om door te zetten. Maar dus los van de politieke vraag, zijn er mogelijkheden om dit plan te temporiseren?
Wethouder.
Ja, voorzitter, ik denk dat we, als het gaat om het temporiseren, ook in relatie tot het voorkeursrecht, dat we een knip moeten maken tussen de planvorming en de uitvoering. In de planvorming zijn er, om het voorkeursrecht te behouden, hele duidelijke mijlpalen die we moeten halen, anders zijn we het voorkeursrecht kwijt. Dus als we een stedenbouwkundig plan hebben, dan gaan we een omgevingsplan maken. En als we daaraan voldoen, dan hebben we een plan en zou je eigenlijk aan de slag kunnen. Vanaf dat moment zou je, om moverende redenen, en daar hoeven we, dat kan van alles zijn, zou je er natuurlijk voor kunnen kiezen om te wachten met de uitvoering voor een deel. Dat zou kunnen.
Dank u wel. Meneer Nanninga, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. We hebben natuurlijk die knip bij de Boerhavenstraat, het wordt nu Eemnessenweg, bedacht, omdat die weg over het Oosterspoorplein zou verdwijnen. Hè? Dus dat er geen auto's meer over het Oosterspoorplein komt. Nu er uiteindelijk toch een straat over het Oosterspoorplein komt, verlengde van de Laardersweg, vraag me af of die knip nou nog wel zinvol is en of we daarmee niet juist meer auto's over het Oosterspoorplein gaan krijgen.
Wethouder.
Ja, voorzitter, dat is absoluut niet mijn inschatting, maar dat blijkt ook niet uit de cijfers van RHDAV. Ik denk dat, de knip hebben we ook een beetje verplaatst. Hè, juist om het sluipverkeer, die komt nu op het stuk, eigenlijk op de aansluiting van de Eemnesserweg en de Larendseweg. Dus die is ietsjes naar het noorden verplaatst. Juist om te voorkomen dat je extra verkeer dat niet voor de hoofdroute bedoeld is, want sluipverkeer bestaat niet, door de wijk krijgt, dat via de Bakkerstraat en de Galvaniestraat zeg maar toch richting het Oosterspoorplein rijdt. Maar tegelijkertijd, door de knip daar te situeren en door de knip te maken dat je niet meer over het plein zelf kan, zal er wel significant minder verkeer daarheen komen. En dat blijkt ook wel uit de berekeningen van de RHDAV.
Dank u wel voor die beantwoording. Ik ga het rondje nog een keer maken. Meneer De Jong, hebt u nog vragen? Nee, mevrouw Van der Linden? Nee, meneer Lancé? Nee. Meneer Vonk, SP?
Ja, op bladzijde 9 van bijlage 3 zeggen de spoorse partijen, en er waren ook al wat technische vragen over een democraat Hilversum, er is geen capaciteitsvraag om bij die vergroting van die stationshal, of om realiseren van die stationshal. Is dat dan ook een mening waar u het nu mee eens bent? Of zegt u van, nou, dat klopt misschien ook wel. Dat begreep ik niet helemaal.
Wethouder.
Geen capaciteitsvraag. Ik heb
de spoorse partijen, u kunt het zien in bijlage 3 op bladzijde 9 staat. De NS en ProRail zien eigenlijk niet zo de noodzaak om die stations al te vergroten, want er is geen capaciteitsvraag en dat heeft dan ook te maken met of ze daar wel of niet aan willen bijdragen. Dat zeggen ze letterlijk in die stuk. En in de BVS had ik het idee dat u zei van nee, dat hebben we heel hard nodig, die uitbreiding.
Dus mijn vraag is, hoe zit dat nu?
Nou, er zijn een paar zaken die spelen. Er is misschien geen acute capaciteitsvraag, maar we plannen hier ook vooruit richting 2040. En we werken met prognoses, bijvoorbeeld ook voor de fietsenstalling, omdat we verwachten dat de reizigersaantallen, en dat zijn overigens gewoon cijfers van de spoorse partijen die we hiervoor gebruiken, dat de reizigersaantallen op het station fors gaan toenemen. Het is notabene op initiatief van de NS zelf, dat we aan de andere kant van het spoor de stationshal naar buiten toe willen uitbreiden, omdat er gewoon te weinig ruimte is. En dat geldt ook aan de Oosterspoorpleinkant. Er is misschien geen acute capaciteitsvraag, maar doorkijkend richting 2040 gaat die er wel komen. We bouwen hier een toekomstbestendig gebied.
Meneer Volk, nog een vraag?
Ja, nou ja, eigenlijk zegt u dan gewoon van wat ze hier zeggen in dit stuk, dat klopt niet. Dat is eigenlijk onzin.
Wethouder?
Ja, voorzitter, ik denk dat ze aangeven dat er nu geen acute capaciteitsvraag is. Maar ik denk wel degelijk dat het ook in het belang van de spoorse partijen is om hier ook capaciteit te creëren.
Dank u wel voor die beantwoording. Ik ga het rondje verder. Meneer Van Waarden, hebt u nog vragen? GroenLinks, ja?
Ja, dank u voorzitter. Op het gevaar af dat die wat technisch is, want voor u is het ook een nieuw project. Maar het schiet me net binnen die 6-meter-zone die we reserveren. Heeft die ook impact op de aansluiting op de Zuider- en Noorderweg, het profiel wat daar mogelijk is?
Die is inderdaad wel wat technisch.
Ja.
En wat voor de volgende fase misschien ook, maar...
Ja, ik denk voorzitter dat die op de aansluiting, dat blijkt ook wel uit het stedelijk-bouwkundig plan, dat die 6 meter niet meteen een enorme impact heeft. Ik denk wel dat sprake is van een stedelijk-bouwkundige impact, omdat je toch tussen het plan en het spoor een soort van nondescripte zone van 6 meter krijgt. En daar wordt het natuurlijk niet beter van. En het kost ook gewoon bouwvlak, hè, en bouwvolume en woningen.
Dank u wel. Meneer Van Waarden, hebt u... Of meneer Laheze, PvdA.
Ja, ik denk ter aanvulling, dat gaat om die strook, die 6 meter strook. Ik vraag me toch af, is er nou wel echt goed overleg geweest met de spoorse partijen over wat daar in de toekomst gaat gebeuren? Ik vraag dat ook omdat, of je bouwt echt aan het spoor, of je houdt rekening met een ontwikkeling die je nu al weet dat die eraan staat te komen. En dan krijg je toch een iets ander verhaal daar in het hele gebied.
Dank u wel, wethouder.
Ja, voorzitter, deze 6 meter, deze reservering is op uitdrukkelijk verzoek van de spoorse partijen in het plan opgenomen. En ja, heel eerlijk, wij zaten daar natuurlijk ook niet op te wachten. En wij werden daar ook wat door overvallen dat verzoek kwam. Want het rijdt ons toch wel, om maar in spoorse metaforen te blijven, in de wielen. Want het kost, wat ik zei, we krijgen er een wat rommelige strook voor terug, die zolang dat spoor niet verbreed is, weinig gaat doen voor het hele plangebied. Het kost capaciteit, we kunnen er minder woningen, minder bedrijfsruimte voor realiseren. Dus wij zitten er niet op te wachten. Dus u kunt erop rekenen dat wij daar meerdere keren stevig met de spoorse partijen over hebben gesproken. Maar zij persisteren echt in het feit dat die reservering nodig is.
Dank u wel, wethouder. Meneer Gubbels, Democraten Hilversum.
Kan het zijn, dank u wel voorzitter, kan het zijn dat ze daar om bepaalde en goed gemotiveerde redenen voor persisteren? Want zo twijfelt de spoorsector aan de woonfunctie door trillingen, geluid en risico's samenhangend met het vervoer van gevaarlijke stoffen. En zeggen ze te twijfelen aan de functionele haalbaarheid en bevragen ze ook de financiële haalbaarheid. En geven ze als referentie voor dat ruimtereservering een eventuele gooicorridor.
Wethouder.
Ja, voorzitter, ik denk dat in algemene zin dat het bouwen naast het spoor iets is waar ook de spoorse partijen zeer veel ervaring mee hebben. Daarnaast is het zo dat we onder andere op basis van deze discussie de balans tussen wonen en niet wonen, dat was eerst 70-30, die hebben we naar 60-40 aangepast. Zodat je bijvoorbeeld wat meer kantoorruimte aan het spoor kan situeren en wat meer woonruimte richting het plein zelf. Maar zij hebben hier zelf om deze reservering gevraagd. En ik denk, daar hebben we het in de BVS ook over gehad. Er ontstaat hier ook precies op die plek, waar nu alleen maar plein is, ontwikkelruimte. Waar natuurlijk intrinsiek ook gewoon een business case in zit.
Vervolgvraag van meneer Gubbels.
Ja, een vervolgvraag. Heeft de supervisor niet eerder ook getwijfeld aan nut en noodzaak om te bouwen juist op deze plek, pal aan het spoor?
Ja, voorzitter. We hebben daar met de supervisor over gesproken. En tegelijkertijd willen we in Hilversum ook graag woningen bouwen en kantoorruimte realiseren. Omdat we ook graag willen dat mensen kunnen werken en kunnen wonen. En misschien is het wel het groenste plein is uiteraard een plein zonder bouwblokken. Maar we hebben ook nog andere maatschappelijke opgaven met elkaar te realiseren. En die hebben we hier ook in dit plan verwerkt.
Dat is de overweging van de wethouder. Ik ga nu het rondje door en als er nog tijd is, kom ik weer bij u. Want anders dan... Ik ga echt eerst even door. U bent zo weer aan de beurt. Meneer Van Grieken, D66.
Ja, maar het beduurt wel mooi voor op een groen plein. Want voorzitter, de vraag die ik nog had, gaat over de tribar. Het monument wat daar nu nog staat. Tribar. Nou... Zo vaak kom ik er niet. Maar ik ben er vorige week wel bezig kijken, maar zo had ik het onthouden. Mijn vraag is de volgende. Is nou bij de ontwikkeling, is het feit dat pand blijft staan omdat het een monument is, is dat nou een hinderlijk iets geweest bij de ontwikkeling? Dus had men liever gehad van nou, niet de keybar of niet dat pand, want dan hadden we het mooier kunnen maken. Of is het meegegaan in het plan als nou, dit biedt een prachtige extra kans?
Wethouder.
Voorzitter, ik denk dat het in hoofdzaak het laatste is. En dat heeft te maken omdat we een nieuw gebied aan het creëren zijn, waarbij we ook duidelijk de relatie met de historie willen houden. En het behoud van dit pand, de keybar, biedt daar absoluut kansen toe. Het is een gemeentelijk monument. Tegelijkertijd, en dat is de kanttekening die ik erbij wil geven, en waardoor het ook wel erg lastig is, het betreffende pand is in deplorabele staat. En het zal een niet onaanzienlijke investering vragen om het pand weer opgelapt te krijgen. Maar tegelijkertijd, die verwijzing naar de historie geeft het plein ook wel en het gebied ook wel karakter. Dus ik denk dat het vooral een kans is en de uitdaging zit hem vooral in de staat van het pand.
Dank u wel, wethouder. Meneer Hollinga niet. U had ik allemaal al gehad. Meneer Vonk, hebt u nog een nieuwe vraag?
Ja, een hele korte vraag. Ik denk dat alleen maar ja of nee. De Fietsersbond heeft het over dat die helling in combinatie met bochten, dat niet wenselijk is. Maar nou begreep ik tijdens de BVS dat die helling er heel veel uit gaat. Neemt dat de kritiek van de Fietsersbond weg, denkt de wethouder, of niet?
Wethouder.
Voorzitter, het korte antwoord is ja. Het iets langere antwoord is die bocht... betrekkelijk flauwe bocht overigens, heeft een hele duidelijke functie, namelijk het ontvlechten van die verkeersstroom, waarmee de veiligheid voor de fietsers materieel toeneemt en die helling die vlakt af. Dus de fietsers hebben er vanuit twee perspectieven voordeel bij.
Dank u wel. Meneer Van Waarden nog? Nee, meneer Laheze, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een belangrijk onderdeel van het plan, op grote lijnen vinden we het ook een prachtig mooi plan, is de verbetering van de sociale veiligheid daar. Dan zien we toch een blinde muur, namelijk aan de kant van de fietsenstalling. Het grote hoofdblok wat daar komt. Kun je zeggen van ja, maar je gaat straks wel de fietsen zien vanaf de straat, maar het blijft een blinde muur natuurlijk. Het is iets anders dan een gezellige muur met winkeltjes, horeca, wat anders. En dan schuin aan de overkant het hofje, met die passage open. Duurlijk Wonen heeft daar ook een opmerking over gemaakt. Bent u niet bang dat daar toch een onwenselijke situatie kan ontstaan?
Wethouder.
Ja, voorzitter, ik denk dat u heeft het over een blinde muur, maar het wordt natuurlijk wel een open blinde muur. Ja, maar kijk, het idee is om het meest actieve, veel gebruikte gedeelte van de fietsenstalling daar te situeren. Dus daar is grote delen van de dag is daar reuring. Je kan er natuurlijk ook op het gebied van verlichting een heleboel doen. Als u het heeft over die doorsteek naar dat hofje, dat is ook heel bewust vanuit een stedenbouwkundig perspectief gedaan, omdat je daar kijkt op het monument. En dat gaat echt kwaliteit opleveren. Dat gaat een mooie voetgangerspassage opleveren. Als je die doorgang bij de Zwammerdamstraat zou realiseren, dan zit je toch op weer een betrekkelijk druk kruispunt met de Larensweg. Dus dat is ook vanuit een verkeersperspectief niet zo heel erg handig. Maar vanuit een stedenbouwkundig oogpunt is die passage daar heel, heel mooi. En levert denk ik echt stedenbouwkundige kwaliteit op en een mooi doorzicht.
Dank u wel, wethouder. Dan gaan we met excuses van de voorzitter naar meneer De Jong. Ik begreep u verkeerd. U had een aanvullende vraag over de hellingshoek en de bochten in het fietspad.
Jazeker, daar had ik.
Aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Als ik het plaatje op pagina 38 nog erbij pak, dan zie ik een hoofd... Of was het 36? Nou, 36. Dan zie ik een hoofdfietsroute. En mijn vraag is, hoe definitief is deze route als zodanig? Want u geeft wel aan dat er een ontvlechting moet zijn met het verkeer.
Wethouder.
Ja, als u vraagt hoe definitief is de route en de ontvlechting. Die ontvlechting is wel een wezenlijk kenmerk van dit stedenbouwkundig plan. En ik denk ook heel belangrijk voor de veiligheid van de fietsers. Het stedenbouwkundig plan wordt natuurlijk opgevolgd door een ontwerp van de openbare ruimte. En daar gaan we kijken naar die aspecten van hoe gaan we die auto de gaststraat inrichten. En hoe komt die fietsroute precies te lopen. Dus het gaat hier om de route, het gaat hier om de hoofdrichting en het principe van ontvlechting en een bocht. Maar die bocht kan best wel een metertje naar links of naar rechts komen te liggen.
Meneer de Jong?
Ja, is er overwogen om, want ik zie een kruising tussen een rode lijn en een groene lijn... Is er overwogen om de bocht net anders of de ontvlechting later te leggen, waardoor je een soort T-splitsing krijgt en geen extra kruising tussen fietspaden? Of ga ik nu veel te veel in detail?
Wethouder, gaat meneer de Jong te veel in detail?
Nou, voorzitter, ook. Maar kijk, ik denk dat we hier in elke mate, omdat de fietsers nog steeds wel een oversteek kunnen maken door het gebied, dat je een kruising met een fietsroute niet helemaal kan voorkomen.
Dank u wel. Ik was gebleven bij meneer Gubbels. U had nog een vraag. Democraten Hilversum.
Dank u wel. Ik twijfel alleen nu of ik die vraag nog zou inbrengen of dat ik gelijk een andere nieuwe vraag zou stellen. U laat mij vast de keuze, dus daar maak ik gebruik van. Nou, de Spoorse
partijen... tijd voldoende, dus ga je gang.
De Spoorse partijen die wijzen ook op de tegenstrijdigheid die er zit in het omarmen in woorden van het stompmodel en prioriteit geven aan de auto. Kunt u daar misschien nog op reageren? En kunt u dan tevens meenemen dat ze ook zeggen van... de voorgenomen vergroening die kon onder druk te staan... door de voorzieningen, het verkeer en het programma dat hier is bedacht?
Ja, voorzitter. Ik vind de betrokkenheid van de spoorbouwmeester bij ons groen... en onze verkeersprioritering buitengewoon fijn. Maar laat ik er dit over zeggen. Als ik kijk naar de verkeersaantallen die er nu zijn op en rond het Oosterspoorplein... En hoe ze straks zijn, dat is een heel eenvoudig optelsom, je kunt het RHDFV-rapport erbij pakken, dan kunnen we toch met de beste wil van de wereld niet zeggen dat de auto hier prioriteit krijgt. Er gaan meer dan 10.000 autobewegingen per dag gaan van dit plein af. En als ik kijk naar het aantal vierkante meters verstening versus groen dat er nu is, en hoe het er straks uit komt te zien, dan kan ik met de beste wil van de wereld niet zeggen dat we hier geen prioriteit geven voor vergroening. Het wordt een hartstikke groen plein, er komt water... En er komt één auto de gaststraat van 1,60 meter lang. Dus ik vrees dat ik hier een andere, dat het college hier een andere mening is toegedaan.
Dank u wel, wethouder. Gaan wij door naar de oordeelsvormende fase? U hebt nog een beeldvormende vraag? Eentje nog? Ja? Nog meerdere? Oké. Okay. U hebt ook nog een beeldvormende vraag? Oké, okay. Dan gaan we wel proberen zo meteen een afronding, want dan halen we ook wat tijd in. Want we lopen een kwartiertje achter op schema op het moment. Mevrouw van der Linden, VVD.
Ja, dank u voorzitter. Ja, mijn vraag, en ik dacht eigenlijk dat het een beetje aan de afsluiting zou zijn, maar ik begrijp dat de collega's nog meer vragen hebben, maar het gaat even over de formulering van het raadsbesluit wat gevraagd wordt, omdat daarin ook specifiek naar een aantal van de artikelen wordt, of hoofdstuknummers moet ik dan denk ik zeggen, wordt verwezen. Met name dan die thematische richtlijnen voor nadere uitwerkingen. Dan staan er nog drie echt specifiek genoemd. Paragraaf 5.1, 5.2 en 5.5. En daar worden dus ook die verkeersprofielen in genoemd. Dus als u ons, en daar staat ook dat genoemde kaartje 36. Dus als u ons daar nog even die verduidelijking voor zou kunnen leveren. Omdat het zo specifiek in het raadsbesluit gevraagd wordt. Denk ik dat het goed is als we die hebben voordat het... voordat we het definitief vaststellen.
Wethouder.
Ja, voorzitter, waar in het stuk, nogmaals, ik onderstreep het nog even voor het belang, maar waar we in het stuk spreken over varianten, zijn het denkrichtingen en geen uitwerkingen. Als u het mij toestaat dat u het niet hoeft te amenderen, maar dat ik u het kaartje met een pijl erin in een aangepaste versie doet toekomen, dan zorg ik dat u dat als de gesmeerde bliksem krijgt.
En even ter check, dat gaat dan dus ook over die profielen van of je auto's met voetgangers mengt of alle drie. En eventueel de variant die meneer, volgens mij was het Lahaise, noemde, dat je eventueel hem door zou kunnen trekken, dus langer auto te gast.
Ja, als je langer auto te gast, als we richting Zuiderweg gaan, dan heb je het op een gegeven moment echt over een stukje dat buiten het plangebied gaat vallen. Maar dat is een richting die we in ieder geval mee kunnen nemen. Wat betreft de varianten, nogmaals, bij deze de bevestiging, het zijn echt varianten, maar dat zijn dus nog geen ontwerpprincipes die we nu al gaan hanteren. En u krijgt een aangepast kaartje.
Dank u wel voor de beantwoording. Dan ga ik door naar meneer Lahaise en dan naar meneer Gubbels.
Ja, gewoon eventjes ter verduidelijking aan de wethouder. Want hij zegt dat het valt buiten het plangebied. Maar als ik heb gezegd vanaf de versmalling Lahaise weg. En die staat gewoon in het kaartje als horende bij het plangebied.
Ja, voorzitter, maar u had het ook over de Zuiderweg, toch? Dat je hem helemaal doortrekt tot aan de Beatrix-tunnel. Dat valt echt buiten het plangebied.
Ja, inderdaad, dat wel, ja, dat valt wel.
Heer, geeft u dan ook het goede voorbeeld, hè? Via de voorzitter.
Dank u wel, voorzitter.
Ik snap het wel, maar... meneer Gubbels, Democraten Hilversum, u heeft nog een vraag.
Ja, over de positie van de supervisor in de afwijkingsmogelijkheden. U heeft opgenomen in bijlage 1 op pagina 51 dat de supervisor nadat de raad een besluit heeft genomen nog afwijkingen mag doen. Nu hebben we eenzelfde discussie gevoerd bij Bruisend Hart en toen hebben we een wijziging doorgevoerd. Vraag is, kunt u toezeggen de passage te wijzigen, te wijzigen in dat de supervisor of de CRM plus K kan altijd adviseren af te wijken waar dat de kwaliteit ten goede komt. Punt. En daarna afwijkingen zullen voorgelegd worden aan de raad.
Wethouder.
Ja, voorzitter. In het bestemmingsplan 1221 hebben we dit ook in het bestemmingsplan zo geregeld. Dat de supervisor die afwijkingsmogelijkheid heeft. En dat moet u zien in de context dat dat geen major league afwijkingen zijn. Dat gaat over kleine aanpassingen die de beeldkwaliteit significant ten goede komen. En wat het college betreft is dat... in diezelfde gedachtenlijn ook voor dit plan een uitstekende optie.
Meneer Gubbels?
Ja, u vergist zich, want dat hebben we juist geschrapt uit het BKP Plus. En de vraag is om dat hier ook te doen.
Wethouder?
Ja, voorzitter, ik kan niet geheel overzien wat de implicaties daarvan zijn. Maar zoals ik aangaf, denk ik dat het gaat over kleine aanpassingen. Dus u vraagt mij om een toezegging, of ik die toezegging wil doen. En daar is het antwoord op nee.
Dank voor de beantwoord. Meneer Gubbels, nog een laatste. Ja, wilt u dat er niet al te oordeelsvormend gaan worden?
Nou nee, de vraag is, wilde u het niet toch, voordat u nou zegt nee, eerst eens vergelijken met het BKP Plus en op basis daarvan nog eens een heroverweging doen en dan misschien met een voorstel komen. Anders kan er een amendement komen.
Wethouder?
Voorzitter, ik ga er nog even over nadenken.
Dank u wel. Ik zie daar niemand meer. Meneer Lahuizen en meneer Gubbels hebben nog vragen. Hoeveel hebt u er nog voor mijn... Twee. Meneer Lehuizen heeft er nog 1. Meneer Lehuizen.
Dank u wel, voorzitter. Ik had er eigenlijk stiekem nog wel een paar, maar dat zou vragen naar de bekende weg zijn. Dat ga ik niet doen. Dus die bewaar ik voor later bij de opmerkingen. 1 vraag nog wel. Die 2 gebouwen, die zijn met elkaar, staan in relatie tot elkaar. Hè? Het paviljoen en het stationsgebouw. Ook het paviljoen krijgt stationsgerelateerde functies, om het zo maar te zeggen. Daartussenin loopt een fietspad. Hoe gaat u er nou voor zorgen dat dat niet een voortdurend conflict wordt tussen mensen die van het ene gebouw naar het andere gebouw gaan, of vanaf het hoofdgebouw station richting kleine driftbuurt, en dat straks allemaal drukker wordende fietspad?
Wethouder.
Ja, voorzitter, ik denk dat... om misschien heel even dat laatste punt te adresseren, het allemaal drukker wordende fietspad. Kijk, een niet onaanzienlijk deel van de bewegingen, van de fietsersbewegingen over dat fietspad zijn mensen die nu aan de andere kant van het station een fiets neerzetten, omdat er weinig plek is aan de oostzijde van het station. Daar vangen we echt, hè, er komen 1700 parkeerplaatsen voor fietsen bij, dus dat vangen we echt wel voor een deel af. De belangrijkste reden voor die kruisende beweging is met name waar we de uitgang van het stationsgebouw gaan situeren. En dat is niet aan de zijkant, maar dat is echt aan de kant van het plein. He, dus dat is echt aan de oostzijde. En daar willen we echt ook in overleg met de Spoorse partijen de hoofduitgang situeren. Zodat de natuurlijke voetgangersbeweging veel meer daar plaats zal vinden en niet precies tussen de 2 gebouwen in.
Ik zie meneer Lehuizen een beetje bedenkelijk kijken nog. Is het helder? Het antwoord, of u het mee eens bent, dan gaat
het
jongen.
Maar... Het punt is, dan wordt het al snel een discussie. Daar is dit niet de bedoeling van. Maar wel 1 aanvullende vraag daarop. U realiseert zich dat Oost ongeveer 10% erbij krijgt aan inwoners de komende jaren. Een flink deel daarvan juist aan die zijde is van het station. Die oostzijde van, zuidoostzijde van het station. En dat juist aan de centrumkant een hele grote parkeerstalling komt van 5000. Terwijl die aan de oostzijde de helft kleiner is. Dus ik denk eerder dat het alleen maar heel druk wordt met fietsen Zuidoost die naar die andere fietsenstalling willen.
Nou, voorzitter, we hebben met die 2500 fietsen hebben we gerekend met alle, qua capaciteit, met alle toekomstige bouwplannen en huidige bouwplannen die er in Oost zijn. Dat zijn er inderdaad de nodige. Het is ook zo dat bij de kleine spoorbomen wordt het natuurlijk een veel fietsvriendelijker oversteek, zodat het verkeer uit dat deel van Oost zich waarschijnlijk meer gaat concentreren op de fietsenstalling aan de andere zijde. Dus als we kijken naar hoe we rekening hebben gehouden met de fietscapaciteit aan beide kanten, is het veel meer afgestemd op het profiel waar de reizigers vandaan komen. En dat hebben we ook nadrukkelijk samen met de Spoorse partijen gedaan. Die willen namelijk ook alleen bijdragen, zowel financieel als operationeel, aan zo'n fietsenstalling. Als ze echt goed gevoel hebben bij die reizigersanalyses en waar die fietsers vandaan komen. We hebben hem ook opgehoogd, net als eerst 2000. We hebben er 2500 van gemaakt, omdat we de fietsers uit Oost beter willen accommoderen.
Dank u wel voor de antwoording. De laatste twee vragen zijn voor meneer Gubbels van Democraat Hilversum.
Dank u wel, voorzitter. Eerste vraag is, in het stationsgebouw, daar staat kantoorruimte leeg. En ook als we aan de rechterkant vanaf de centrumzijde kijken, het voormalige Teliaggebouw, zien we dat kantoorruimte leeg staat. Nou, wilt u kantoorruimte gaan toevoegen aan de oostkant? Is dat niet bouwen voor de leegstand dan?
Wethouder.
Voorzitter, twee dingen. Je hebt courante en incourante leegstand. Er is de behoefte aan moderne werkplekken is in Hilversum buitengewoon groot. En de bezettingsgraad van het kantoorgebouw van het station is erg hoog. Er is misschien wel wat leegstand. Maar het is erg lastig om in dat stuk van Hilversum kantoorruimte te huren. Dus we gaan zeker niet bouwen voor leegstand. Er is grote behoefte aan nieuwe kantoormeters. Zeker op een AAA-OV-locatie als het stationsgebied.
Dank u wel. Meneer Gubbels, uw tweede vraag.
Ja, de tweede vraag gaat over het voorkeursrecht in de entree Oost. Het is gevestigd op 18 september 2019. We zijn nu ruim 4 jaar verder. En voor de herontwikkeling van Bruisend Hart entree Oost zijn 55 eigendommen, dat zijn gronden en of panden, nodig voor de beoogde herontwikkeling. De teller stond bij de jaarstukken 2022 op 10 aangekochte panden. In het nu voorliggende raadsvoorstel schrijft u, de verwerving van diverse panden aan weerszijden van de Larenseweg loopt voorspoedig. Van de 29 panden zijn er reeds 14 aangekocht. En met de eigenaren van 13 panden lopen gesprekken. Dus, aan de Larenseweg heeft u na 4 jaar minder dan de helft in handen. En in totaal had u eind 2023 van de 55 eigendommen amper 10 in handen. De vraag, houdt u vol dat de verwerving voorspoedig gaat als de cijfers dit niet lijken te bevestigen?
Ja, voorzitter, dat hou ik zeker vol, want binnen het voorkeursrecht, en u kent het natuurlijk, hè, want u heeft het ook meegemaakt aan de andere kant van het spoor, hebben we een aantal fases. We hebben in de eerste plaats de passieve, middellijke fase. Er is nog geen definitieve planvorming geweest, er is nog geen stedenbouwkundig plan, laat staan een bestemmingsplan. En in die fase gaan wij partijen nog niet actief benaderen. Mensen kunnen ons als gemeente benaderen van, goh, ik wil mijn pand graag te koop aanbieden en dan gaan we dat doen. En als ik dat vergelijk hoe dat nu gaat rond het Oosterspoorplein en bij de Larenseweg ten opzichte van de andere kant, bij de Koninginnenweg, gaat het hier een stuk sneller en wordt er meer aangeboden. We gaan richting de 20 panden. Dat is helemaal geen slechte fase. Geen slechte score voor de middellijke fase. Als we straks een stedenbouwkundig plan en een omgevingsplan hebben, dan komen we in de fase van de actieve verwerving. Dus dan gaan we actief partijen benaderen om die panden te gaan verwerven. En als we dan al, want we zijn er nog niet, we moeten het omgevingsplan straks nog gaan maken. Als we dan al 25 tot 30 panden in ons bezit hebben, dan zijn we over de helft. En dan denk ik dat het heel erg goed gaat. Ik vergelijk het, nogmaals, vergelijk het met de Koninginnenweg, dan liggen we hiervoor.
Dank u wel.